Gemeente, ik ga van u vandaag, dat wil zeggen vanmorgen en vanmiddag, nadenken over het leven van koning Joas. Ja, hoe kom je eraan? In mijn achterhoofd heeft van de week meegespeeld de inauguratie van Obama en de actie Kerkbalans. We gaan letten op het leven van koning Joas. Zijn levenslijn gaan we volgen. Zijn levensverhaal, zijn levensgeschiedenis. Ik zet boven de preek het levensverhaal van Joas. 4 fasen. Ten eerste gaan we letten op hem als kind. Er staat in hoofdstuk 22 vers 11. Maar Jozabad, de dochter van de koning, nam Joas, de zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen. Ten tweede gaan we op hem letten in zijn levensfase als koning. In hoofdstuk 23 vers 11 onder onze tekst staat: toen brachten zij des konings zoon voor, zetten hem de kroon op, gaven hem de getuigenis en ze maakten hem koning. En Jojada en zijn zonen zalfden hem en zeiden: leve de koning. Ten derde gaan we op hem letten als kerkrentmeester. Hoewel het dan al vanmiddag om 5 uur is. Dat is hoofdstuk 24 vers 4. Geschiedde na deze dat het in het hart van Joas was om het huis des Heren te vernieuwen. En ten vierde gaan we op hem letten als kwaaddoener. In hoofdstuk 24 vers 17 staat: na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neer voor de koning. Toen luisterde de koning naar hen en zo verlieten zij het huis des Heren. Nou, een heel verhaal. Het levensverhaal van koning Joas. 4 fases. We letten ten eerste op hem als kind. Ten tweede als koning. En vanmiddag gaan we op punt 3 en 4 letten. Als kerkrentmeester. En ten vierde als kwaaddoener. Gemeente, ik, kinderen, we gaan terug naar de tijd van het Oude Testament. En de tijd van koning David. Toen was het rijk, het 12 stammenrijk, nog één volk, één koning David. En na David kwam Salomo, jullie hebben het allemaal gehad op school, de basisschool. En na Salomo werd het rijk gescheurd in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk. 10-stammenrijk noemen we het noordelijke rijk, 2-stammenrijk heet het zuidelijke rijk, Juda en Israël. Totaal zijn er in dat 10-stammenrijk 20 koningen geweest. En van die 20 koningen in het 10-stammenrijk is er geen eentje geweest die de Heere vreesde. Dat is deprimerend. Van al die 20 koningen was er niet één die deed wat recht was, wat goed was in de ogen des Heeren. Triest, hè? We gaan naar het 2-stammenrijk. Ook in het 2-stammenrijk in Juda zijn er 20 koningen geweest. En van die 20 koningen waren er maar pakweg 7 die deden wat recht was in de ogen des Heren. Ja, dat is de minderheid. In Juda, ja, daar stond de tempel in Jeruzalem, de plaats die God verkoren had. Daar waren de Levitische priesters bezig, de stam van Levi. Daar waren de zonen van de koning David, stam van Juda. En toch slechts 7 koningen die deden wat recht was. En van die 7 koningen, die goede koningen, ze beginnen allemaal goed. En van al die 7 staat er helaas in de Bijbel dat ze alle 7 op het eind van hun leven grove fouten en ernstige zonden deden. Nou, één van die 7 goede koningen is Joas. Ik moet nog wel vertellen als achtergrond. Een koning uit het huis van David dus, hè? 2-stammenrijk. Stamhuis van David. Weet je, als er dan een nieuwe koning kwam uit het huis van David, een zoon van David, dan moet u ook altijd bedenken dat die, juist die koningen die deden wat goed was in de ogen des Heren, dat dat een zwakke afspiegeling was van de Heere Jezus, die de grote zoon van David zou zijn. Ze lijken dus allemaal een klein beetje, die nakomelingen uit het huis van David, die lijken een klein beetje op de Heer Jezus die geboren zou worden. En vooral die goed deden, die lijken natuurlijk een beetje veel op hem. En elke keer als er dan een nieuwe koning kwam, uit een zoon van David de troon besteeg, dan was er bij de getrouwen in Juda, de gelovigen in Juda, dan was er een euforie, dan was er een messiaanse verwachting van, zou dit nou de Messias zijn? Daar hoopten ze op, daar geloofden ze in en daar keken ze naar uit, zou dit hem zijn? En als dan die nieuwe koning werd geïnaugureerd, als die geïntroduceerd werd, als die de troon besteeg, dan werden er ook koningspsalmen gezongen. Net zoals afgelopen dinsdag in Amerika het volkslied werd gezongen. Nou, allemaal koningspsalmen staan op het bord, die zingen we vanmorgen. Psalm 2 is dan koningspsalm en 21. En daar ziet u iets ook in van de Messias die komen zou. Een zoon van David uit het huis van David, op de troon van David. En die koningen werden gezalfd, die waren gezalfden en gezalfd betekent letterlijk in het Hebreeuws. Messias. Het waren afspiegelingen van. Ze waren een Messias. Messiasjes. Afspiegelingen van de komende Messias. Nou, 7 keer in het leven van de inwoners van Juda is daar zo'n euforie geweest. Zo'n messiaanse stemming. Zo'n gevoel van, zou dit hem zijn? 7 keer. Met name bij die koningen die goed deden in de ogen des Heeren. Toen dachten ze, ja, misschien dit keer. Maar helaas, al die 7 goede koningen, ze gingen toch de fout in. Nee, het is hem nog niet. De Messias, die moet nog komen. Rembrandt in zijn Bijbel, kinderen, groep 7 en 8. Rembrandt, jullie hebben binnenkort iets over Rembrandt, hè? Nou, Rembrandt in zijn schilderijen. Die gebruikt de clair-obscur methode, licht-donker methode. Schitterend hoe die dat doet. En juist die donkere gedeelten, die hebben ook zin in dat schilderij. Die hebben ook een betekenis, want die donkere gedeelten, die zijn er eigenlijk voor om datgene wat nou in het licht staat, des te helderder te doen uitkomen. Nou, die 7 goede koningen, al die koningen uit Juda, de koninklijke lijn van David, dat is de donkere schaduw. Opdat nou juist des te meer het licht gaat vallen op de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. Goed, dat is inleiding. Nu punt 1. Joas als kind. We zitten dus in Juda in het jaar 842 voor Christus. Wordt daar een jongetje geboren. Joas. Een wonderkind. Hoezo? Nou, het is een wonder dat dit kind in leven bleef. Wat is er dan aan de hand? Nou, op de troon van Juda zit een vrouw, Atalia. En dat was een boze, vrede, slechte heks, feeks van een vrouw. Verschrikkelijk. Zij was de dochter van Izebel. En Agab. En zij had de macht en zij zat op de troon in Jeruzalem. En die boze koningin moeder Atalia, die wil de macht alleen hebben en wat doet ze? Ze komt met een duivelsplan. Ze is bezeten door de Satan, die vrouw. En al de kindertjes uit de koninklijke familie van David, die laat ze allemaal in koele bloeden vermoorden, uitmoorden. En dan moet je bedenken, gemeente, kinderen, dat Atalia haar eigen kleinkinderen vermoordt. Een bloedbad laat aanrichten. Nou, dan moet je toch wel zeer bezeten zijn door de mensenmoordenaar van de beginnen, als je je eigen kleinkinderen om het leven brengt. Atalia was bezeten door de Satan, was een vurige aanbidster van Baal en een gloeiende hekel aan de God van Israël. Afschuwelijke kindermoord in Jeruzalem. Nou, een afschuwelijke steekpartij in België. Die afschuw, die zit een beetje in je lijf als je het hoort. Je krijgt de rillingen lopen over je rug als je het hoort en je leest in de krant en de beelden ziet. Nou, zo was het in die tijd ook. Een kindermoord in Jeruzalem. Door een vrouw aangericht. En die kindermoord in Jeruzalem, die lijkt heel veel op die kindermoord vroeger door de farao in Egypte, al die jongetjes in de Nijl. Lijkt er heel veel op. En die lijkt ook heel veel op die kindermoord later in Bethlehem, als koning Herodes al die kindertjes van 2 jaar en daaronder laat uitmoorden. Farao een kindermoord, Atalia een kindermoord, Herodes een kindermoord, wat zit daarachter? Ja, daar zitten mensenmoordenaar van te beginnen achter. Daar zit de duivel achter, die wil Gods heilsplan vernietigen. En wat was Gods heilsplan? Nou, dat er uit het zaad van David, uit het volk van Israël, dat de Messias, de Verlosser, de Bevrijder, zal geboren worden. In Bethlehem ging het koning Herodes erom Jezus uit de weg te ruimen. Aan dat ene kindje, aan dat babytje in Bethlehem, de Heere Jezus, daar hing het heil van de hele wereld aan vast. Dat kind, dat moet weg, uitmoorden. Steekpartij. En farao was precies ene zo, dat die jongetjes die moesten in de Nijl verdrinken, weg. De Messias mag niet geboren worden. En voor Atalia was het ook precies hetzelfde. De geboorte van Jezus moest worden tegengehouden. En Gods belofte moest worden verijdeld, want God had beloofd aan het huis van David, dat had hij aan het huis van David toegezegd. Dat de lamp niet zal worden uitgeblust en dat er een nakomeling op de troon zal zitten en uit die nakomelingen de Verlosser geboren zal worden. Ziet u dat Atalia satanisch bezig is? Alle nakomelingen uitmoorden. Niemand mag overblijven, opdat uiteindelijk de Heere Jezus maar niet geboren zou worden. Voelt u de spanning trouwens, gemeente? Ik probeer het vertellen, ik vertel u het verhaal. Voelt u de spanning bij farao, hier bij Atalia? Wat een spannend moment. Die grote strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Atalia de slang. Bijna was het de Satan gelukt. Zou hij het winnen? Volgens mij heeft hij het al gewonnen, want ze worden allemaal uitgemoord. Gods beloften worden verijdeld. En dan staat er, gemeente, in vers 11 van hoofdstuk 22, 2 Kronieken 22, vers 11. Ik heb vers 10 uitgelegd. Toen Atalia, zo maakte Atalia zich op, vers 10, en ze bracht al het koninklijke zaad van het huis van Juda om, punt. De Satan heeft gewonnen. Zo lijkt het. En dan staat er in vers 11, maar. Maar Jozabad of Jozeba, die nam Joas en stal hem, ontnam hem uit het midden van des konings zonen die gedood werden. En zette hem met zijn voetster in een bergruimte voor de bedden, slaapkamer. Maar, dat is het goddelijke maar. Satan die werkt in Atalia. En hij wint de strijd bijna. Maar nee, God werkt in een andere vrouw, Jozeba of Jozabad. Jozeba. Het is Gods voorzienige genade dat Joas, dat kleine jochie, dat babytje, de dans van de dood ontspringt. Omdat hij een tante heeft, tante Jozeba, die dat kleine babytje, het was nog een zuigeling, hij heeft een voedster nodig, hij heeft de borst nodig, die dat kleine babytje Joas redt. Wat een verschil tussen die twee vrouwen, hè? Atalia en Jozeba. Door de Satan geïnspireerd, de bedreiging die van haar uitgaat voor dat ene jongetje. En Jozeba die door God wordt gebruikt en waarin God werkt en die reddend bezig is. Omdat jochie uit de klauwen van die brullende leeuw die zoekt om te verslinden, om hem te ontrukken. Er is er toch nog eentje overgebleven. Eén nakomeling van Davids huis. Gemeente, ik probeer me dat in te leven. Wat heeft dat betekend voor de gelovigen in Juda? Want die wisten dat niet, dat het jochie als enige was overgebleven. Wat heeft dat betekend voor de getrouwen in Juda? Dat was een verschrikkelijke tijd. De helse tirannie van zo'n vrede.
vrouw.
En bovendien worden getrouwen in Juda. Niemand wist dat er eentje ontkomen was. En die zaten met een hand in het hart. Die zeggen, oh God, hoe moet het nou met uw belofte die u gedaan hebt aan Davids huis? Hebt u uw gramschap? Is nou uw belofte? Gaan die hun vervulling missen? Zouden Gods beloften missen? Nu verder haar vervulling missen? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zou God zijn genade vergeten? Want er is geen nakomeling meer. Heren, hoe moet het met uw belofte? God gaat het een afgesneden zaak maken voor hun beleving. Wat een bedroefde, boze, bange tijd. De duivel lacht. Heeft hij het gewonnen? En dan is er zo'n jochie. Zo'n zuigeling. Ik las bij een verklaring die zegt, God laat al de stralen van zijn sparende liefde. En God laat heel de trouw van zijn verbond samenvallen op dat kleine hoofdje van dat kindje Joas. Er is nog één draad. God redt vaak op het nippertje. Er is nog één draadje. Één babytje. En aan die ene draad hangen al Gods beloften. Hangt de toekomst van het koninklijke huis van David. Hangt het heil van de hele wereld. Dat jochie Joas. Joas was bedreigd en nu wordt hij gered. Net zoals Mozes gered werd. Door deze kistje. Uit de greep van Farao. Net zoals de Heer Jezus gered werd. Van de dreiging en de moord bij koning Herodes. Hoe werd kleine Joas gered? Nou, door zijn tante Jozeba. Heb je wel eens van Jozeba gehoord? Nou, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Een godvruchtige vrouw, zeg. Zij hoorde van de plannen van de boze Atalia, de koningin. Ze hoorde van die boze plannen en ze zag in de verte de soldaten al aankomen om al die kindertjes dood te maken. En dan grijpt ze in. En dan probeert ze wat ze pakt als ze pakken kan. En dan pakt ze kan er nog eentje van die kleine prinsjes kan ze meenemen en kan ze verbergen. Tante Jozeba. Ja, het was een echte tante van Joas. En tante Jozeba was toevallig getrouwd met de hoge priester. Jojada, ook zo'n godvrezende man. Ze nemen hem stiekem mee. En ze verstoppen hem bij, ja, we zouden zeggen de logeerkamer of zo. Waar een extra logeerbed staat. Waar een ruimte om bedden op te slaan staat. Een kamertje in de tempel. Daar komt bijna niemand. En zeker komt Atalia daar niet. Want die gaat wel naar de Baalstempel, maar niet naar de tempel van de Heer. Joas als onderduikertje. Hoe lang? 7 jaar lang. 7 jaar lang. Ze zaten in vers 12 en hij was bij hen verstoken, verborgen in het huis van God in de tempel 6 jaar. 6 volle jaar. En het 7e jaar wordt anders. Net zoals Mozes, hè. Door het geloof hebben de ouders van Mozes, toen hij geboren werd, hem 3 maanden lang verstopt. Niet vrezen het gebod van de koning. En zo zie ik hier die tante Jozeba en die ome Jojada door het geloof 6 jaar lang dat kleine jochie verbergen in de tempel. Niet vrezend gebod, de tirannie van die koningin Atalia. Joas die krijgt dus pleegouders. Dat jochie wordt een peuter, dat wordt een kleutertje. En pleegouders, oom en tante die voor hem zorgen, die hem op. Hij mag opgroeien. Heel stiekem, niemand mag het weten. Het lijkt wel oorlogstijd. Hij wordt opgevoed in het tempel, in het huis, in de heilige sfeer van de tempel. Onder de rook van het altaar. In die heilige gebouwen, dicht bij God. Krijgt een godvrezende opvoeding. Ja, ja. Geestelijke vader en een geestelijke moeder. Denk erom dat die hoge priester Jojada gemeente, dat hij dat kleine ventje verteld heeft, geleerd heeft dat de vreze des Heren is. Hij heeft hem onderwezen in de vreze des Heren. En die kleine Joas, die heeft kunnen zien aan die oude man, hij was al heel oud, heeft kunnen zien aan die oude man Jojada. Hij sprak, die man die sprak eruit, niet over maar uit.
wat nou de omgang met God was.
Denk erom dat die oom en die tante veel van het jongetje gebeden hebben. O God, vurige gebeden, bewaar hem toch voor de klauwen van die boze Atalia. En dat ze dat jongetje toen die grote werd kinderlijk hebben verteld van de God van Israël. En wat hij gedaan heeft en wat hij God beloofd heeft. En dat en. Dat vind ik ook zo treffend. En dat ze op een gegeven moment toen hij wat ouder werd. Jaren 4, 5. Dat ze tegen hem gezegd hebben. Jongen, God heeft een plan met je leven. Dat zeggen wij ook wel eens tegen elkaar. Hè? Je mag er zijn. God heeft een plan met je leven. En dan punt. En dan punt. Ja, wat voor plan dan? Kan je wel zeggen tegen me. Maar moet ik daar wat aan hebben dan? Wat voor plan dan? Ja, weet ik niet, maar God heeft een plan met je leven. Nou, daar kan ik niet veel mee. Maar weet je wat die Jojada zei? Jojada die zei tegen Joas, God heeft een plan met je leven. En ik zal ook vertellen welk plan. Jij wordt de toekomstige koning van Juda. Want jij bent een nakomeling van David. God gaat jou koning maken. Oh ja, oom? Ja. Wat is de Heere? Vindt u het geen wonderkind? Wonderlijke redding, wonderlijke sparing. Godvrezende pleegouders, 6 jaar lang verstopt in de tempel. En niet opgemerkt een kind van het wonder. Mag ik eens een persoonlijke toepassing maken, kinderen, jongeren? Het is zo, eigenlijk zitten hier in de kerk allemaal uw kinderen, gemeente, ouders, meelevende ouders, uw kinderen, mijn kinderen zijn wonderkinderen. Het is een ontzaggelijk groot voorrecht, wonder, als jij op mag groeien bij het licht van het evangelie. Op de vloer van de kerk, op het erf van het verbond. Als je bedenkt alleen al in de stad Rotterdam, hè, neem nou kinderen van de basisschool. 4, 5, 6, 7 jaar. Ja. Grootste gedeelte van jouw leeftijdsgenoten hier in de stad Rotterdam. Die hebben van de naam van Jezus nauwelijks gehoord in deze wijk. Ja, als een vloek. Het grootste gedeelte van jouw leeftijdsgenoten, die zijn beïnvloed door de geest van Atalia. Geweld, moord, op games, op spelletjes, op video's, dag en nacht voor die tv hangen. En ze worden vergiftigd op jonge leeftijd al. Wat een ontzettend groot voorrecht als je zulke mensen mag hebben als je ouders, of je pleegouders, of je oma, of je familieleden. Als daar nog eens zo'n Jojada en zo'n Jozeba in zit. Begrijpt u? Die de Heere vrezen en die eruit spreken. En die voor je bidden en met je bidden. En die eens mogen vertellen wie de Heere is, zomaar. Ja, veel gehoord dat jong. Veel gezien dat jong. Vrezen des Heere mogen zien dat jong. Het is een wonder, gemeente, als onze kinderen bedreigd door de tijdgeest, door het moderne heidendom. Wat worden ze? Baalsdienst. Baalstempels. Nou, er staan er hier zat. De afgoderij van de bal, van de voetbal. Maar ook andere goden dan de God van Israël, of het dan de God van de Hindoes is, of het is de God van de Islam, de Allah van de Islam. Andere goden dan de God van Israël. Bedreigd door de tijdgeest, of de filosofie, of de theologie van Atalia. En dan door het wonder gered. En nog steeds hier op het erf van het verbond. En als je nou aan mij vraagt, ja, waarom nou alleen die Joas en waarom niet die andere prinsjes? Waarom geen andere dan Joas? En waarom nou niet meerdere prinsjes gered? Waarom nou juist die Joas? Weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, dat is nou Gods verkiezende genade. En als u en jij nou aan mij vraagt, ja, waarom zit ik nou vanmorgen in de kerk? En niet mijn buurjongen. En toen wij vanmorgen weggingen, zagen wij het buurjongetje. Die zit elke zondag zit hij op de televisie, want pa en moe liggen op bed. En dan zit hij televisie te kijken als hij weggaat. En waarom mijn buurmeisje niet? Niet gedoopt, niet christelijk. Eigenlijk de hele straat niet. Waarom nou juist ik? Dan zeg ik, dat is nou Gods verkiezende genade. Daarom zeg ik, je bent een wonderkind. En ik mag tegen je zeggen, God heeft een plan met je leven. Wat dan? God wil ook jou tot een koningskind maken. Tot zijn kind.
Is dat niet heerlijk?
Nou, dat is de eerste gedachte. Dat is de eerste gedachte. Joas als onderduiker. Tje. Joas als kind. Wonderkind. Eerste 6, 7 jaar van zijn leven. Dan wordt de grond gelegd. Dan wordt vloertje gelegd. Wat je de eerste 7 jaren in je leven meekrijgt, vergeet je nooit en te never nooit meer. De Jezuïeten zeiden al in de tijd van de middeleeuwen: geef mij je kinderen 7 jaar en dan krijg je ze terug. Dan mag je ermee doen wat je wil. En was ze die eerste 7 jaar, dat is een Jezuïet, die gingen nooit meer van het Roomse geloof af. Dan wordt vloertje gelegd in het leven van je kind. Nou, die eerste 7 jaar Joas, hij mocht letterlijk in de schuilplaats van de Allerhoogste, in de tempel, heel dicht bij God, mocht hij worden groot gebracht, veilig verborgen tegen de terreur van Natalia. Nu ga ik naar de tweede gedachte. Dan gaat hij koning worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, er staat in hoofdstuk 23 vers 1, doch in het 7e jaar versterkte zich Jojada, die hoge priester, en nam de overste over 100, er worden 5 generaals genoemd, Azaria, Ismaël, en Azaria, de zoon van Obed, Maasea en Elisafat, 5 generaals. Na 6 jaar onder de terreur van Natalia, die donkere tijd, heb ik al gezegd. Ja, dan vindt in het 7e jaar, vindt die hoge priester het tijd worden om, nou moet het anders worden. Om een samenzweer, een coup te gaan plegen. Een opstand te beginnen tegen de tirannie van de koninginmoeder. Die gelovige Jojada denkt erom dat hij er God om gevraagd heeft. En God gaf groen licht. De Heere gaat nu uitkomst geven. Dan moet u bedenken, Jojada is al minstens 90 jaar oud. Een zeer oude man. Het wordt tijd dat die God de occulte Atalia van het toneel verdwijnt. En dat de jonge Joas de rechtmatige erfgenaam, de wettige erfgenaam, dat hij koning wordt. Een jochie van 7 jaar. Welke groep is dat op de basisschool? Groep 3 volgens mij. En een jongetje van 7 jaar, die gaat nu koning worden. Hoe? Nou, luister maar. Het begin van hoofdstuk 23, we hebben het gelezen. Zoekt de hoge priester steun bij die 5 generaals. En dan worden er nog een aantal levieten genoemd in vers 2. En dan worden nog een aantal hoofden der vaderen, familiehoofden genoemd. En er komt een lijfwacht. En die komen dan in het geheim samen. Hij zoekt naar getrouwe mensen, gelovige mensen, die koning, die hoge priester. En nou, die komen dan bij elkaar. En dan moet u ze indenken wat dat is. Dan komen ze daar bij elkaar in het geheim. Dat is een onderduikadres, zou je kunnen zeggen. En dan zegt de hoge priester: ik ga jullie wat vertellen. Ik heb wat te vertellen. Wat dan? Die gelovigen hebben jarenlang geweten. O God, hoe moet het met uw belofte? Hoe gaat het nou met uw belofte aan David? Afgesneden? En terwijl die gelovigen jaren hebben gebeden, had God dat gebed al lang verhoord. Want er was er nog eentje ontkomen. Alleen dat wisten die gelovigen niet. Dat wist alleen maar Jojada. En dat gaat hij nou vertellen. En dan zegt de hoge priester: gaan we vertellen. Weet je dat er nog een nakomeling is in leven? Nou, helemaal verrast. Helemaal verbaasd. Die monden vallen open. Is dat echt waar? Is er toch eentje? Gaan Gods beloften dan? Heeft God dan gedacht aan zijn trouw en zijn genade? En zijn trouw en Israël toch niet gekrenkt? Nee, inderdaad. Die monden vallen open. En Jojada zegt: en die moet koning worden. Is dat echt waar, hoge priester? Ja, zegt de hoge priester. Ik zal hem even gaan halen. Ik zal hem even gaan halen. En die oude man die schokt weg. En dan komt hij terug met in zijn hand dat kleine jongetje. Dat is hem. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Die ogen vallen bijna. Echt, dat is hem. Die harten gaan kloppen. Er staat zo mooi. Er staat niet hier. Het staat niet hier. Maar diezelfde geschiedenis vinden we ook in 2 Koningen 11. En ik zal het u voorlezen. Zo'n mooi gedeelte. Even kijken. Ja.
Er staat in 2 Koningen 11 staat dezelfde geschiedenis als ook over koning Joas. En er staat er zo mooi in 2 Koningen 11 vers 4, zomaar een vers. In het 7e jaar nu zond Jojada, die nam die overste mee. Hij bracht ze in het huis des Heren. En hij maakte een verbond en hij beëderde hen. En dan staat er, en hij toonde hun de zoon des konings. Zal ik hem even gaan halen, dan zal je zien dat gelijk hebben. En dan komt dat jongetje aan, dat is hem. En hij toonde hen de zoon. Waar toonde hij hen? In de tempel, hij liet het zien. Geweldige gemeente, als je, mag je een geestelijke toepassing maken? He, als je een glimp mag opvangen in de kerk van de zoon van de koning. En hij toonde hen, na vurig gebeden te hebben. 6 jaar lang hebben ze gebeden. En dan komt er een dag. En dan mag ik iets van die koning zelf aanschouwen. Nou. En dan gaat hij een plan met hen beramen. Willen jullie meehelpen? Zweer je daarop? Ja, zeggen ze, we helpen mee. We helpen mee. We zweren trouw bij die aanstaande koning uit het huis van David. Nou, zegt hij, nou wachten we tot de Sabbat. En dan gaan we in 3 groepen verdelen. Een derde staat bij het paleis, dat was vlak bij de tempel. En 2/3 die van de lijst wacht, die zijn dan bij de tempel. De Sabbat zijn natuurlijk veel mensen, die komen er allemaal op af. Omdat het Sabbat is, die komen naar de tempel toe. En zegt hij, nou, dan en dan gaat het lukken. De levieten die zijn als een soort lijfwacht om die jonge koning. Die moeten zich om de jonge koning heen scharen. Als een cordon, als een muur om dat kleine ventje. Met spiezen en met schild in de hand. En dan lezen we in vers 11, 2 Kronieken 23 vers 11. Dan komt het grote moment. Toen brachten zij de koningszoon, die kleine Joas, voor. En zetten hem de kroon op en gaven hem de getuigenis. Dan komt de grote dag dat die zoon van de koning naar buiten komt. Uit de verborgenheid naar buiten. Hij wordt getoond in de voorhof aan het volk. Geopenbaard. Op het tempelplein. En dan wordt die kleine Joas tot koning uitgeroepen. Hij komt tevoorschijn. Wanneer? In het 7e jaar. Waar? Op het tempelplein. En dan vindt de kroningsceremonie plaats. En daar moest ik aan denken toen ik dat zag afgelopen dinsdag van Obama. Toen die opkwam, hè, voor het eerst. Iedereen juichen en iedereen. Vlaggen, roepen. De kroningsceremonie, hoe gaat dat? Heel belangrijk hoofdstuk trouwens. De Joodse kroningsceremonie. Zo zal het straks trouwens ook zijn als de Heer Jezus terugkomt, even tussen haakjes. De Messias gekroond zal worden door zijn volk. Hoe gaat het nou? Het eerste, dat noemen we de investituur. Dan krijgt hij zijn koninklijke manteltje aan. En dan krijgt hij dat gouden kroon op zijn hoofd gedrukt. Tempelplein. En hij krijgt de getuigenis in zijn hand. Zien we staan met een kroon van goud op zijn hoofd en een Bijbel in zijn hand. Zoals de president zijn hand op de Bijbel heeft gelegd. Staat daar met een Bijbel, met een getuigenis van God, met de wet in zijn hand, staat daar dat jongetje. De gouden kroon, gezag. En de wet van God, dat is de norm. En dan de zalvingen, staat in vers 11. En Jojada zalfde hem. Die oude man heeft daar die oliehoren en die zalft. En dat druipt van dat jongetje in groep 3 van de basisschool. Dat druipt van zijn hoofdhaar naar beneden. Gezalfd, Messias, gezalfde. Gods gezalfde. En dan staat er en het volk, toen ze hem zagen... Die kroon, de getuigenis, de zalf. Toen brak het volk uit in luid gejuich. Ze klapten in hun handen. Ik zie de beelden nog voor me, ik hoor het. En ze juichten hem toe. Ze zagen hem in levende lijven. Dus toch eentje uit het huis van David, ja. En de trompetten, ook afgelopen dinsdag. En de trompetten, we hebben het gelezen. De trompetten die schalden. En er was overal blijdschap. Een messiaanse euforie. Het volk stemt in. En dan zeggen ze allemaal: leve de koning. Weet je wat er in de Engelse vertaling staat? God save the king. Lang leven de kleine koning. En dan uiteindelijk dan zien we dat de koning op een gegeven moment uit het huis is. En dan gaat hij een optocht houden. Een optocht, een route afleggen van de tempel naar het paleis. En dan gaat hij Davids troon beklimmen. Dan zit hij op de troon. Zoals er een optocht was van het kapitool naar het Witte Huis. En dan begint het echt. Met zangen, muziekinstrumenten, orkest erbij. Het wordt hier allemaal genoemd. En dan staat er in vers 12, toen u Atalia hoorde. Ja. Daar in dat koninklijke paleis, daar zat nog een koningin, Atalia. Paleis en tempel dicht bij elkaar in Jeruzalem. En die hoort dat. Die zegt, wat een rumoer daar, zeggen op het tempelplein. En die kijkt eens uit het raam. En ja, die denkt bij zichzelf, wat is. Ik ga eens even. Hoor ik dat nou goed dat ze roepen, leven de koning? Kan toch helemaal niet. Al die koningen zijn uitgemoord. Er is er een eentje meer over. En dan gaan ze kijken. En dan ziet ze dat grote toegestroomde volk. En dan staat er. Vers 13. En ze zag en ziet de koning stond bij de zuil, bij zijn pilaar, aan de ingang van de tempel. De trompetten waren bij de koning. En ze hoorden het rumoer, ze hoorden leven de koning en ze ging kijken. En toen zag ze de koning zelf, dat kleine jochie, bij de zuil, bij de pilaar van de tempel staan. Met een kroon op zijn hoofd en de wet in zijn hand. En ze zag de lijveren wachten rondom hem. En ze zag dat het volk klapte en juichte. En ze hoorde de trompetten. En toen was het gebeurd. Toen riep ze verraad, verraad. En zo is haar leven, ja, geëindigd. Dat waren de laatste woorden van deze feeks. Van deze satanische oma, koninginmoeder. Zij roept verraad, verraad. Terwijl de getrouwen roepen, leven de koning. Wat een contrast. Zo zal het straks zijn bij de wederkomst. Mag ik eens een profetische toepassing maken, gemeente? Zo zal het straks zijn bij de wederkomst. Ik zie hier een beeld in. Joas is, ik heb het al gezegd, is een verafschaduwing van de Heer Jezus. Hè? Ook een nakomeling van David. Ik zie hier in Joas een beeld van de Heer Jezus. Gods kinderen die roepen, leven de koning. En de wereld roept, verraad, verraad. Die moeten het toch verliezen, al lijkt het dat ze gewonnen hebben. Ja, dat roep ik van harte, leven koning Jezus, hij is overwinnaar. En na een lange periode van verdrukking, grote verdrukking, onderdrukking, onder de tirannie van de Satan, Atalia, komt er een dag, als ik een profetische toepassing mag maken, dat de Heere Jezus, zoon van David, de wettige erfgenaam, de troon van David gaat beklimmen. Waar de engel al over sprak tegen Maria. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. De troon van zijn vader David beklimmen. Joas was met de dood bedreigd. Hè? De Heere Jezus ook. Maar die is zelf door de dood heen gegaan. En toen. En toen Joas door de dood bedreigd werd. Toen werd hij weggerukt. En toen werd hij opgevoed in de tempel. Toen de Heere Jezus door de dood heen gegaan was. Toen ging hij naar de hemelse tempel. Daar is hij nu. Nu nog steeds. Verborgen voor de mensen. Maar bij God. Dicht bij God. Daar is hij nu. Staat in de Colossense. Zoek dan de dingen die boven zijn. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. Voor het oog van de wereld, het laatste wat ze aan van Jezus zagen was kruis. Hij is dood. Straks zullen de reclame, dan zullen de stadsbussen, die zullen de reclame slogans hebben. God is waarschijnlijk dood. Heb je het gelezen in de krant? Gaan ze de komende tijd nu mee rijden? Verschrikkelijk. Jezus is waarschijnlijk dood. Nee, het is niet over en uit. Er is er nog eentje die is verborgen bij God aan de rechterhand van de Vader. Daar is hij nu, in het hemelse tempel. En straks bij de wederkomst, dan komt hij terug. En dan zal al zijn getrouwen roepen, leven de koning. Dan zal hij geopenbaard worden in heerlijkheid. Psalm 72, hebben we van gezongen. En de gelovigen nu, we leven nu onder de
onder de vorst der wereld is Satan. En het zal allemaal moeilijker en moeilijker gaan worden voor Gods kinderen hier op aarde. Het zal een boze en helse en tyrannieke tijd zijn vol afgoderij en dictatuur. Als het gaat over het leven God. Maar die getrouwen in Juda, hè, de gelovigen nu, die zien uit naar die gelukzalige hoop. En die verwachten zijn verschijning. En soms krijgen ze een glimp van de koning nu al te zien. En hij toonde hun de koning. En dat doet hun harten nou des te sneller slaan. Ik wou dat hij nu al koning was over de hele wereld. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zal het met Atalia, dan zal het met de vorst der duisternis afgelopen zijn. En dan zullen al degenen die de Satan hebben gevolgd. En die voor koning Jezus niet hebben gebogen. Die nog nooit hebben geroepen. O zoon van David, ontferm u over mij. Dan zullen al die volgelingen van Atalië zullen allemaal roepen. Verraad, verraad. Maar dan ga je het verliezen. Dan ga je het verliezen. En de volgelingen van koning Jezus zullen roepen. Leven de koning. Gemeente, ik ga eindigen. We gaan vanmiddag verder. Nog één iets. Als het nou gaat over de koning, hè, dan wordt hij koning. En dan is hij nog maar 7 jaar, ja. Nog lijkt te jong, hè. Nou, zijn oom, zijn oude oom die helpt. Toevallig hoge priester. Een oude hoge priester en een jonge koning. De oude ome Jojada en de kleine jonge Joas. En die Jojada die helpt de konings. Hij helpt zijn neef en hij onderwijst zijn neef en dan gaat het goed. En daarom staat er en hij deed wat recht was. In de ogen des Heren. En hoofdstuk 24 vers 2 staat. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Zolang de priester Jojada leefde. Ging helemaal goed. Ja, geen wonder zeg. Als je zo door God kennelijk bent gespaard. Zo door God bent gered. Als je in je onderduiktijd niet bent omgekomen. Als je zo door God bent gezegend door zulke pleeghouders. En als je zo door God tot koning wordt gekroond. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Ja, daar sta ik niet van te kijken. Mooi getuigenis. En gemeente, weet je wat je dan ziet? Hè? Dan zie je dat er in die tijd, in die mooie tijd, bij de val van de Atalia's en bij de opkomst van Joas, dat er een tijd van change is aangebroken. En hoop. Yes, we can. Ja. En dat gaat gebeuren hoor. We hebben gelezen, was het laatste van hoofdstuk 23, over de eredienst door Jojada hersteld vanaf vers 16. Dan zien we dat er een revival komt, een herleving in het land, dat zo lang gezucht heeft. Er komt een revival, een opwekking, een geestelijke opwekking, onder het volk. Mooi, hè? Als ik dan bedenk dat de tempel die hersteld wordt een beeld is van de gemeente Gods. De gemeente van God is de tempel van de Heilige Geest. Er komt een opwekking. En die opwekking hier onder ten tijde van Joas, die begon met 2 mensen. De vrome Jozeba en de godvrezende Jojada. 1 echtpaar. 2 mensen. En die hebben jarenlang gebeden, 6 jaar lang, om een herleving. Om een herleving in Juda. Om een geestelijk herstel, om een ontwaking, om een opwekking, een revival. En na 6 lange bange jaren is het gekomen. En toen ging het als een olievlek zich uitbreiden. Eerst die 5 generaals en toen de levieten en toen de hoofden, de geestelijke leiders zouden we kunnen zeggen. En toen de hele gemeente deed mee en Joas werd weer het middelpunt. En als je dan bij Joas denkt aan de Heer Jezus. Weet je, een opwekking is waar de Heer Jezus in het middelpunt komt te staan. Waar hij als koning wordt erkend. Waar mensen als koning hem weer gaan dienen. En waar zijn kroonrechten gelden, ook in de Maranatenkerk. Daar komt een opwekking, daar is een opwekking. Waar zijn heerschappij over jouw leven wordt erkend. Dan staat er in vers 16, toen als dan de koning Joas, als koning Jezus dan weer wordt erkend, de hoogste plaats mag innemen. En dan staat er in vers 16, en er werd een verbond gemaakt, heel praktisch. Er wordt een verbond gemaakt tussen de Heere, de koning en het volk. God Nederland en Oranje. Nou, in dit geval God Israël en koning, het koningshuis van David. Er wordt een verbond gemaakt, God en de voorganger en de gemeente.
He, dat je als het ware opnieuw het verbond weer met de Heere wil sluiten. Heere, ik wil er helemaal zijn voor u. En ik wil er helemaal gaan voor u. Het verbond werd vernieuwd.
En dat het menens was, staat zo mooi in vers 6. Ik moet gaan eindigen, want het zijn toch weer dingen. Staat dat zij de Heere tot een volk zouden zijn.
De Heere tot een volk. Dat ik weer volk des Heeren mogen zijn. Ach, er is de laatste tijd allemaal niks van terechtgekomen. We zaten onder de Baaldienst en we waren helemaal geen volk van God. Heren, we sluiten een verbond dat wij weer kinderen van u mogen zijn. En dat we ook als kinderen zullen leven van u. Dat wij volk des Heren mogen zijn. Hier in die grote stad als Rotterdam, de Maranatenkerk. Dat de gemeente weer een volk van God mag zijn. Een gemeente des Heren. En dan niet alleen dat je dat zegt aan het begin van de preek. Maar dat dat ook blijkt uit je leven. En dat zie je dan ook in Israël, want de afgoderij die wordt weggedaan. Daarna ging al het volk vers 7, het huis van Baal, ze braken dat af. De beelden gingen stuk. De priester, de Baalspriester werd doodgeslagen. Alle zonden werden opgeruimd, weg ermee. Grote schoonmaak. Dat gebeurt ook bij een opwekking. Dan wordt het verbond vernieuwd. Dan wordt de zonde die God in de weg staan, die God verdriet doen en die mij de zegen belemmeren, die worden opgeruimd. En dan staat er in vers 17. En de brandoffers die gingen weer roken. En er kwam weer blijdschap en gezang. Niet alleen het negatieve, dingen weg, maar ook positief. Tempeldienst, eredienst, offerdienst. Naar het woord staat aan de wet van Mozes. Het woord, daar wordt weer naar geluisterd. De Heere wordt weer aangebeden. De bediening der verzoening vindt in de volle zin van het woord plaats. En er is vreugde en gezang, dat is een teken van opwekking en gemeente. Als er een opwekking komt in de kerk, dan zie je heel veel blijdschap. Dan komt er weer vreugde en glans op je gezicht te liggen. Heb je er weer zin in? Weet je wat er trouwens ook komt? Vers 19, de portiers, de poortwachters, tucht. Tucht. De portiers, opdat niemand die onrein was in de tempel zou komen. We gaan samen op. Blijdschap, happiness, maar ook holiness, tucht. Die poortwachters die stonden wel bij de tempel. Jij wel, jij niet, want jij bent onrein volgens de wet van God, naar het woord van God. Die poortwachters die sloten in, die sloten buiten. De tucht gaat weer functioneren in de tijd van de opwekking. Vreugde en gezang tot eer van de God van Israël. Er werd weer feest gevierd tot eer van God. De tucht, de heiligheid kwam weer terug. Nou, en dan in hoofdstuk 24 lezen hoe dan ook het kerkgebouw wordt gerestaureerd. Hoe de tempel wordt gerestaureerd. Want er zitten al wat gaten, het dak lekt en zo, de verwarming deed het niet. En het hek, dat was een beetje aan restauratie toe. Nou, dat gaat ook allemaal gebeuren. Actie Kerkbalans. Nou, hoe dat zal gaan, daar gaan we vanmiddag dan mee verder. Voor ditmaal, we hebben gelet vanmorgen op het levenslijn van koning Joas. Het begon met een wonderkind. En het werd voortgezet als een jonge koning. Het begin was zo goed. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Zolang Jojada leefde. En daar zit een donkere wolkje in. Nou, hoe dat gaat aflopen, dat hopen we vanmiddag met elkaar te overdenken. Amen.